Studio 7 aan. Goedenacht. Sylvana Radio met een uitzending. En wel tot 1 uur vannacht. Daarnet heeft u kunnen luisteren naar Radio Parousia. Broer Cecile, fijne nacht rustig geweest. En Sylvana Radio die gaat door tot 1 uur met het openingsgebed. En het bijbelleesplan door zuster Emma. Daarna een gesproken woord. En om 1 uur gaan wij wederom eruit. Sylvana Radio wens een fijne gezegende luistertijd toe. Reageren kan altijd. Bel een van de volgende telefoonnummers. 020-33-76-81-3 of 020-33-42-32-8. Van harte welkom. Wij gaan even doorschakelen naar Amsterdam Hoofd. Een goedenacht, zuster Emma.
Goedenacht, broeder Kar.
Van harte welkom. Kracht, zegen en liefde van de Heer wensen wij u toe.
Dank u wel, broeder Kar.
Alsjeblieft.
Eveneens.
Dank u wel.
Ja, broeder Kar.
Gaat u gang?
Ja, lieve luisteraar. Ik groet u allen in de wonderbare naam van onze Heer en Heiland. Onze Heer Jezus Christus, die is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Luisteraars, het is tijd voor het Bijbelleesplan. En u weet, het Bijbelleesplan komt van Gospel Radio Zefania, waar onze Heer Jezus Christus centraal staat. Luisteraars, we gaan de Heer danken, loven en prijzen. Danken voor wat Hij voor ons doet. Loven, want Zijn naam is hoog. Te prijzen voor alles wat Hij voor ons is. Ja, lieve luisteraars. De Heer is wonderbaar. Hij is machtig. Hij is almachtig in woorden en in daden. Hij doorgrondt alle harten. Hij toetst alle nieren. We danken de Heer voor de liefde en de barmhartigheid wat Hij voor ons heeft, Vader. We danken de Heer voor de bijstand van Zijn Heilige Geest. En we vragen de Heer om te gaan in Zijn woord. Ja, luisteraars. De Heer is de ware wijnstok. De Heer is onze voorziener. Hij is onze rots. Hij is onze leeuw van Juda. De koning der koningen en de Heer der heerscharen. We prijzen zijn heilige naam. We geven hem de eer, de lof, de dank en de glorie. Want hij is waardig te ontvangen alle eer en alle lof. Vader, we danken u voor uw wonderwerken. We danken u dat u de helper bent, Vader. U bent ook groot van kracht en steeds bereid als wij u iets vragen, Vader. En wij geloven in uw woord, Vader, dan doet u het, Vader. Vader, u zegt, vraag maar wat gij wilt. En het zal u geworden. Vader, dank u wel. Dank u wel voor alle zegeningen, Vader. We prijzen uw naam daarvoor. Vader, we bidden voor alle mensen, Vader. Maar Vader, we gaan toch namen noemen, Vader. We bidden voor de kerken, de gemeentes. Vader, we bidden voor de voorgangers, Vader. Allen die wat doen in de kerk, Vader. Vader, we bidden voor de voorgangers. Wilt u hen zegenen, Vader? Vader, we bidden u ook, Vader, voor alle gospelradio's, Vader. Ook die geen gospel zijn, Vader. We dragen ze aan u op, Vader. En zetten ze in voor uw genade troon, Vader. Want u bent een genadig en barmhartig God. Vader, we danken u ook voor zuster Marlene en broeder Cor, Vader, en uw gezin. Vader, we prijzen uw naam omdat u machtig en machtig bent, Vader. Om te prijzen en te danken, te loven. Vader, we komen met alle kinderen voor uw troon van genade, Vader. O, Vader, wilt u zegenen, Vader. Wilt u hen zegenen, Vader. Vader, we bidden voor alle bestonden die gehouden worden, waar dan ook, Vader. Wilt u de leider zegenen en allen die aan meedoet, Vader. Vader, we danken u. We danken u voor de overheid. We danken u voor het koningshuis, Vader. Vader, we danken u voor alles, Vader. En we danken u, Vader, voor het woord wat we gaan lezen, Vader. Vader, we prijzen uw naam. Vader, als u ons bijstaat. Vader, we bidden u wijsheid, kennis, Vader, om door te gaan met uw woord, Vader. En te begrijpen, Vader. Want u alleen geeft ons die verstand en de kennis. Vader, we prijzen uw naam daarvoor. Help ons, Vader. Geef ons kracht. Geef ons alles wat u ons wil geven, Vader. Wij hebben het nodig. En we bidden van u, Vader. Help ons. Ja, lieve luisteraars, we gaan lezen uit onze Bijbelleesplan, Deuteronomium, hoofdstuk 30. Deuteronomium, hoofdstuk 30. Maar we gaan eerst een woord vooraf lezen uit Psalm. Hoofdstuk 4. Psalm hoofdstuk 4. En het is het avondlied. En het is een psalm van David bij snarenspel. En David zegt: als ik roep, antwoord mij. O God, mijner gerechtigheid, die mij ruimte maakt in benauwdheid. Wees mij genadig en hoor mijn gebed. Gij mannen, hoe lang is mijn eer tot versmading? Hoe lang hebt gij ijdelheid lief? Jaag gij de leugen na? Weet toch dat de Heere zich een gunstgenoot heeft afgezonderd. De Heere hoort als ik tot hem roep. Wees toornig, maar zondig niet. Spreek in uw hart, op uw leger en zwijg. Breng naar de eis. En vertrouw op de Heere. Velen zeggen, wie zal ons het goede doen zien? Verhef over ons het licht uw aanschijn, o Heere. Gij hebt meer vreugde in mijn hart gegeven dan toen hun koren en most overvloedig waren. In vrede kan ik mij ter ruste begeven en aanstonds inslapen. Want gij alleen, o Heere, doet mij veilig wonen. Ja, luisteraars, hij alleen doet ons veilig wonen. Wij gaan naar onze Bijbelleesplan. Uit Deuteronomium, hoofdstuk 30, na berouw, verlossing. Wanneer dan al deze dingen over u komen, de zegen en de vloek die ik u voorgehouden heb, en gij dit ter harte neemt te midden van al de volken, naar wier gebied de Heere uw God u verdreven heeft. En wanneer gij u dan tot de Heere uw God bekeert en naar zijn stem luistert, overeenkomstig alles wat ik u heden gebied, gij en uw kinderen met geheel uw hart en met geheel uw ziel, dan zal de Heere uw God in uw lot een keer brengen en zich over u erbarmen. Hij zal u weer bijeenbrengen uit al de volken naar wier gebied de Heere uw God u verstrooid heeft. Al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels, de Heere uw God zal u vandaar bijeenbrengen en vandaar halen. De Heere uw God zal u brengen naar het land dat uw vaderen bezeten hebt. Gij zult het bezitten en hij zal u weldoen en u talrijk maken dan uw vaderen. En de Heere uw God zal uw hart en het hart van uw nakroost besnijden, zodat gij de Heere uw God lief hebt met geheel uw hart en met geheel uw ziel, opdat gij leeft. De Heere uw God zal al deze vervloekingen op uw vijanden en uw haters leggen, die u vervolgd hebben. Gij zult weer naar de stem des Heeren luisteren en al zijn geboden volbrengen, die ik u heden opleg. De Heere uw God zal u in overvloed het goede schenken bij al het werk uw handen in de vrucht van uw schoot, in de vrucht van uw vee en in de vrucht van uw bodem. Want de Heere zal weer behagen in u hebben, u ten goede, zoals hij behagen had in uw vaderen. Wanneer gij de stem van de Heere uw God luistert, door zijn geboden en inzettingen te onderhouden, die in dit wetboek geschreven staan, wanneer gij u tot de Heere uw God bekeert, met geheel uw hart en met geheel uw ziel. Vers 11. De beslissende keuze. Want dit gebod dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en is niet te ver weg. Het is niet in de hemel, zodat gij zou moeten zeggen, wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zou moeten zeggen, wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen en het ons doen horen, opdat wij het volbrengen. Maar dit woord is zeer dik bij u, in uw mond en in uw hart, om het te volbrengen. Zie, ik houd u heden het leven en het goede voor, maar ook de dood en het kwade, doordat ik u heden gebied de Heere uw God lief te hebben, door in zijn wegen te wandelen en zijn geboden, inzettingen en verordeningen te onderhouden, opdat gij leeft en talrijk wordt en de Heere uw God u zegenen in het land dat gij in bezit gaat nemen. Maar indien uw hart zich afwendt en gij niet luistert, doch u laat verleiden en u voor andere goden nederbuigt en hen dient, dan verkondig ik u heden dat gij zeker te gronde zult gaan. Niet lang zult gij leven in het land dat gij na het overtrekken van de Jordaan in bezit gaat nemen. Ik neem heden de hemel en de aarde tegen u tot getuigen. Het leven en de dood stel ik u voor, de zegen en de vloek. Kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht. Door de Heere, uw God lief te hebben, naar zijn stem te luisteren en hem aan te hangen. Want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land waarvan de Heere, uw vaderen, Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun geven zou. Tot zover, lieve luisteraars. Ik heb gelezen Deuteronomium hoofdstuk 30, na berouw verlossing. Vers 11, de beslissende keuze. En het einde daarvan is dat het staat geschreven: en kies dan het leven, opdat gij leeft, gij en uw nageslacht, door de Heere uw God lief te hebben, na zijn stem te luisteren en hem aan te hangen, want dat is uw leven en waarborg voor een langdurig wonen in het land waarvan de Heere uw vader Abraham, Isaac en Jacob gezworen heeft dat hij het hun geven zou. Ik wil u danken dat u hebt meegelezen en geluisterd met broeder Cor en zuster Marlene zo tezamen. En ik zou zeggen, de Heere zegene u rijkelijk en we danken de Heere voor zijn woord. Amen.
Amen, zuster Emma. Dank u wel ook vandaag voor uw bijdrage. Een goede gezegende nacht wordt u toegewenst. En zo de Heer het leidt tot morgen.
Ja, broeder Cor en zuster Marlene hetzelfde.
Dank u wel.
En tot morgen, ja. Dag, broeder Cor.
Dag, zuster Emma. Naar het openingsgebed, gevolgd door het Bijbelleesplan Lezen uit Gods Woord. En zuster Emma las met ons deze vroege nacht. Zeven uur radio tot 1 uur. tot 1 uur. Zo dadelijk het gesproken wordt. Het is 5 minuten voor 1:30.
Geliefde luisteraars, ik groet jullie in de wonderbare naam van de Heer Jezus Christus. Het is vandaag 5 oktober. Ik wens jullie een gezegende zondag. Ik wil met een stuk behandelen uit Lucas 18. Gaan lezen vanaf vers 18 tot en met 27. Het gaat over de rijke jongeling. En een hoge plaatsman vroeg hem en zeide: Goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Jezus zeide tot hem: Waarom noemt gij mij goed? Niemand is goed dan God alleen. Gij kent de geboden. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis geven. Eer uw vader en uw moeder. Hij zeide: Dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. Toen Jezus dat hoorde, zeide hij tot hem: Nog één ding kind, komt gij tekort. Verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemelen en kom tot mij. En kom hier en volg mij. Toen hij dat hoorde, werd hij diep bedroefd, want hij was zeer rijk. En Jezus zag hem aan en zeide: Hoe moeilijk kunnen zij die geld hebben in het koninkrijk Gods ingaan. Want het is gemakkelijker dat een kameel gaat door het oog eener naald dan dat er een rijk het koninkrijk Gods binnengaat. En die dit hoorden zeiden tot hem: Maar wie kan dan behouden worden? Hij zeide tot hen: Wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. Prijs God. Vader in de hemel, wil u danken voor deze zondagmorgen. Dank u, Vader, dat ook gij vandaag tot ons wilt spreken, Heere. En dat gij ons verder wilt onderwijzen vanuit de schrift, o mijn God, in Jezus' wonderbare naam. Geliefde luisteraars, deze dagen ben ik zo'n beetje bezig om de mensen te onderrichten te aangaande het overwinnend leven. En ik hou van dit gedeelte. Het toont ons namelijk dat de eerste voorwaarde voor overwinning, ik hoop dat je geduld met mij zult hebben en dat je tevens zult overwegen waar dit schriftgedeelte niet werkelijk over gaat. Er was een bevelhebber, een jonge rijkeling, die Jezus om het eeuwig leven vroeg. Hij vroeg Jezus hoe hij het eeuwig leven kon beërven. Dat wil zeggen Gods leven, want het eeuwig leven is het leven van God. Je moet weten dat dit eeuwig leven omvat zowel de behoudenis als de overwinning. Om deze reden wordt er in de volgende versen niet alleen over de behoudenis, maar tevens over de intrede in Gods koninkrijk gesproken. De sfeer van het eeuwige leven omvat is zowel de behoudenis als de overwinning. De bevelhebber vroeg Jezus wat hij moest doen om het eeuwig leven te beërven. Daarop gaf de Heer hem 5 zeer strenge voorwaarden. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken. Eer uw vader en uw moeder. Er was geen enkele jonge bevelhebber die dergelijke geboden in acht kon nemen. Het was onmogelijk voor een jonge bevelhebber om geen overspel te plegen. Om niet te moorden, om niet te stelen, om geen valse getuigenis te geven en zijn ouders te eren. Geen enkele jonge bevelhebber kon deze 5 voorwaarden vervullen. Maar toch zei deze jongeman tegen Jezus, dat alles heb ik van jongs af in acht genomen. Hij had deze geboden zelf niet 1 keer overtreden. Het was alsof hij zei, meester, zijn er soms nog meer voorwaarden, zo niet, dan kan ik nu het eeuwig leven beërven. Omdat ik aan alle genoemde voorwaarden heb voldaan. Maar de Heer Jezus zei tegen hem dat het hem nog steeds aan 1 ding ontbrak. Nog 1 ding komt gij tekort. Verkoop alles wat gij bezit en verdeel het onder de armen. En gij zult een schat hebben in de hemelen en kom hier, volg mij. Besef je wel dat het je nog steeds aan 1 ding ontbreekt? Wat heeft dit dan te betekenen? De Heer Jezus zei dat het hem nog steeds aan 1 ding ontbrak. En dat hij het zonder dat ene ding niet zou redden. Betekent dit dan dat iedereen die de Heer Jezus ontvangt, al zijn bezittingen moet verkopen? Of dat iedereen die in de Heer Jezus gelooft, alles moet geven? Nee. We moeten toegeven dat talloze rijke mensen het eeuwig leven kunnen ontvangen. Maar waarom zijn er dan zo weinig rijke mensen die het eeuwig leven daadwerkelijk ontvangen? Sommigen van hen zeiden, ik kan eenvoudig niet alles verkopen wat ik bezit. In vers 26 geeft aan dat sommigen die dit woord hoorden mopperden. Maar wie kan dan behouden worden? Maar in vers 27 zegt de Heer Jezus, wat bij mensen onmogelijk is, is mogelijk bij God. De Heer toonde de jonge bevelhebber dat behouden is bij de mensen inderdaad onmogelijk is. Deze jongeman wilde dit echter niet toegeven. Hij meende dat hij zich gemakkelijk van overspel, moord, diefstal en valse getuigenis kon ontdoen en bovendien zijn ouders kon eren. Het was de bedoeling van de Heer om hem te laten zien dat zowel behoudenis als overwinning bij de mensen onmogelijk is. Behoudenis is onmogelijk bij de mensen en overwinning is ook onmogelijk bij de mensen. Toch meende deze jongeman dat het mogelijk was. Daarom gaf de Heer hem nog 1 voorwaarde. De Heer bedoelde ermee te kunnen zeggen, omdat je zegt dat je deze 5 voorwaarden kunt vervullen, zal ik je er nog 1 geven. Misschien geef ik je daar nog 1 en nog 1 om te zien of je ze allemaal wel kunt vervullen. Toen de jonge bevelhebber besefte dat hij de voorwaarden van de Heer niet kon vervullen, werd hij verdrietig en vertrok. Als je meent dat je best kan redden, of dat je jezelf gemakkelijk kan overwinnen, zal God je vaak nog 1 ding voorleggen. We menen vaak dat we een goed werk hebben verricht. Vroeger verloren we nogal gauw ons geduld. Maar in de tussentijd hebben we onszelf volledig onder controle. Vroeger waren we trots. Maar nu zijn we in staat om onderdanig te zijn. Vroeger waren we jaloers op anderen, maar nu zijn we niet meer zo jaloers. Vroeger waren we praatziek, maar nu zijn we niet meer zo praatziek. We menen dat de overwinning nabij is. En dat we inmiddels al heel wat overwonnen hebben. Maar zelf al zijn we niet ongeduldig, of trots, of jaloers of praatziek, het ontbreekt ons toch nog steeds aan één ding. Dit ene ding is onze zwakke plek. Ofschoon al het overige onder controle schijnt te zijn, ontbreekt het ons echter nog steeds aan dit ene ding. Het is heel goed mogelijk dat het iets onbeduidends is. Zo ben je misschien verzot op lekker eten. Of heb je misschien de grootste moeite om voor 8 of 9 uur 's ochtends op te staan? Vreemd genoeg kunnen we vele andere zonden gemakkelijk overwinnen. Maar niet deze ene zonde. Wat deze ene zonde betreft zijn we hulpeloos. We zetten echter alles op alles om haar te overwinnen. Zo gebruiken we bijvoorbeeld een wekker. Of vragen we anderen om ons te wekken. Maar we zijn desondanks nog steeds niet bij machten om op te staan. Het is onverklaarbaar. We zijn bij machten om vele andere dingen te overwinnen. Maar niet dit ene ding. Dit is het principe van Lucas 18. Het principe van datgene wat ontbreekt. God toont ons dus dat we onbekwaam zijn. En uiteindelijk zullen we ook toegeven dat we onbekwaam zijn. Het is mogelijk dat de Heer ons toestaat in iets uit te blinken. Maar hij zal ons tegelijkertijd laten zien dat het ons nog steeds aan één ding ontbreekt. God kan ons alleen dan tot overwinning brengen wanneer hij ons eerst heeft getoond dat we onbekwaam zijn. Overwinning is een geschenk van Christus. We kunnen namelijk niet uit onszelf overwinnen. Daarom laat God 1 of 2 dingen achter die we onmogelijk kunnen overwinnen. Hij wil ons laten zien dat het ons nog steeds aan 1 ding ontbreekt. We zullen kijken naar de stappen die we moeten doen op weg naar de overwinning. De jonge bevelhebber was misschien bij machten om 50 of zelfs 500 voorwaarden te vervullen. Maar God gaf hem 1 ding om hem te laten zien dat hij onbekwaam was. Vrienden, luisteraars, de eerste stap op weg naar de overwinning is een bewustzijn van onze onbekwaamheid. Zodra we beseffen dat we onbekwaam zijn, hebben we een stap in de goede richting gedaan. Iedereen die mij hoort, heeft wel 1 ding waarin hij niet bekwaam is. Vreemd genoeg zijn we ten aanzien van dat ene ding voortdurend tot mislukking gedoemd. Sommigen kampen met niets anders dan hun opvliegendheid, hun onreine gedachten, hun praatziek, hun onvermogen om 's morgens vroeg op te staan, hun buitensporige ideeën, hun jaloezie of hun trots. We weten niet precies waarom, maar er is altijd wel 1 ding... waardoor iemand tot mislukking gedoemd is. En ieder die wil overwinnen moet voor Gods aangezicht datgene ontdekken waaraan het hem ontbreekt. Iedereen heeft wel 1 ding. Soms zijn er meer. Vaak wanneer we bij God vertoeven, laat hij ons zien dat we onbekwaam zijn. Prijs God. En vele mensen proberen het en blijven proberen om goed te zijn of onbekwaam te zijn in bepaalde dingen. Maar ik zal je zeggen, het zal je niet helpen. Je moet tot het besef komen dat al je pogingen, ja, gedoemd zijn te mislukken. Het is hopeloos. Ik kan niet één ding overwinnen, hoe hard ik het ook probeer. Tot het besef moeten we komen. Prijs God. We moeten tot het besef komen dat we niet kunnen overwinnen. Wij overwinnen dan wanneer we tot het besef komen dat het aan één ding ontbrengt. Je denkt misschien dat je het bij het rechte eind hebt in deze of gene zaak. Verder denk je misschien dat je heel bekwam bent. Maar God moet je laten zien dat je in feite hulpeloos bent. Broeders en zusters, luisteraars. Een ieder die wil overwinnen moet eerst datgene ontdekken waaraan het hem ontbreekt. Alleen dit ene ding kan zijn onvermogen aan de dag leggen. Heb je een bepaalde zonde? Heb je soms een bepaalde zonde die je niet kunt overwinnen? Wie te algemeen is, zal nooit door de poort van de overwinning binnen kunnen gaan. Je moet je eigen bepaalde zwakheid goed kennen. Deze zwakheid dient namelijk als bewijs dat je overwinning nodig hebt. Bij sommigen is het trots, bij anderen is het jaloezie. Bij weer anderen is het lichtgelovigheid. De geringste verandering brengt hem van zijn stuk. Sommigen koesteren onreine gedachten, anderen zijn praatziek, weer anderen zijn kieskeurig. Sommige mensen houden ervan te roddelen en geruchten te verspreiden. Anderen zijn niet bij machten om hun lichaam in bedwang te houden. Er is altijd wel iets wat je onmogelijk kunt overwinnen. Na vandaag hoop ik dat je het zal inzien en de volgende woorden in je Bijbel zal schrijven. Nog één ding kom ik tekort. En je moet erachter komen wat dat ene ding is. Het tekort dat de jonge man in Lucas 18 aan de dag legde, was zijn onwil om alles te verkopen wat hij bezat. Ik ben bang dat sommigen onder ons ook hun geld niet los kunnen laten. Ofschoon het bij sommige mensen niet zozeer om geld gaat, hebben ze niettemin één ding waaraan het hen ontbreekt. Indien het bij jou niet om geld gaat, waar gaat het dan wel om? Je moet notitie nemen van de zonde die je onmogelijk kunt overwinnen. Als je weet welke ziekte je onder de leden hebt, zul je je ook voor God meer toespitsen om een dergelijke zonde te overwinnen. Iedereen moet weten welke ziekte hij onder de leden heeft. Iedereen heeft zo zijn eigen zwakke punt. En hij heeft Gods openbaring nodig om het te kunnen zien. Iedereen heeft tenminste één ding dat hij niet kan overwinnen. Bij sommige mensen zijn er misschien meerdere dingen. Maar het is noodzakelijk dat je datgene vindt wat je niet kunt overwinnen. Zodra je ontdekt dat je hulpeloos bent, zul je bovendien ontdekken dat God bekwaam is. Indien je je eigen zwakheid niet ziet, zul je ook de kracht van Christus niet zien. Beste luisteraars, waarom heeft God één of twee onvolkomenheden in ons leven toegelaten? Het is eenvoudig om ons te laten zien dat we niets uit onszelf kunnen doen. Dit is een algemeen Bijbels principe. Het is tevens een zeer belangrijke principe. Wanneer we verklaren dat de Heer Jezus voor ons aan het kruis genageld werd, is het zo gemakkelijk te vergeten dat hetzelfde principe ook dan van kracht is God weet al dat jij en ik hulpeloos zijn. Hij weet al dat er niets goeds uit het vlees kan komen. Hij wist het al lang, maar we weten het niet. We weten nog steeds niet dat er niets goeds uit het vlees kan komen. Dientengevolge blijven we maar hopen. En blijven we bovendien ons best doen om God te behagen. God weet al dat ons vlees onbruikbaar is. Maar we weten het nog niet. Daarom gaf hij ons de wet. Het doel van de wet is om de mens te laten zien dat hij zondig en machteloos is. De wet werd niet gegeven omdat wij haar zouden naleven. God weet heel goed dat we de wet onmogelijk kunnen naleven. Het doel van de wet is dat wij haar zullen overtreden. Zij werd dus niet gegeven opdat de mens haar zou eerbiedigen, maar juist opdat hij haar zou overtreden. God weet al dat wij de wet zullen overtreden, maar wij weten het nog niet. Daarom gaf hij ons de wet, opdat wij haar zouden overtreden. Op deze wijze komen we te weten wat God al weet en worden we ons bovendien bewust van onze machteloosheid. Als christenen beweren we vaak dat we boven de wet staan. We menen dat uitsluitend de 10 geboden de wet zijn. Maar we vergeten wel dat alle geboden in het Nieuwe Testament ook deel uitmaken van de wet. Door deze geboden laat God ons zien dat we het niet kunnen redden. God moet ons tot een punt brengen waar we zonder meer zullen belijden dat we het niet kunnen redden. Alleen dan zullen we Gods wijsheid zien in het feit dat hij ons aan het kruis nagelde. Alleen dan zullen we beseffen dat we onbruikbaar zijn en dat de dood de beste oplossing voor ons is. Anders zouden we misschien kunnen denken dat God in de fout ging toen hij ons aan het kruis nagelde. Je weet dat de Bijbel zegt dat hij met Christus ook genageld aan het kruis. Omdat we nog steeds de voorstelling hebben dat we echt bruikbaar zijn. Dit is de reden waarom Romeinen 7 zo kostbaar is. De persoon in Romeinen 7 was voortdurend aan het worstelen. Als ik het goede wil doen, is het kwade naar mij, totdat ik doe wat ik wens. Waarom worstelde hij? Hij worstelde omdat hij nog steeds vervuld was met hoop voor zichzelf. Zij het dat God alle hoop voor hem had opgegeven. Zo probeerde hij God dus te behagen en de wet te eerbiedigen. Maar dit resulteerde in een fiasco. Ten slotte zag hij Gods wijsheid in het feit dat hij hem aan het kruis had genageld. Wat God had gedaan was juist. God zei dat hij moest sterven. En hij gaf toe dat hij moest sterven. Vele christenen kunnen eenvoudig niet overwinnen, omdat ze niet voldoende hebben gefaald. Vele christenen hebben nog niet voldoende gezondigd, vandaar dat zij ook niet kunnen overwinnen. Indien ze meer zouden zondigen, zou het gemakkelijker voor hen zijn om te overwinnen. Indien zij de verdorvenheid van het vlees zouden zien, zou het eveneens gemakkelijker voor hen zijn om te overwinnen. De persoon in Romeinen 7 was echter ten einde raad toen hij zuchtte en zei: wie zal mij verlossen uit het lichaam deze dood? Hij zag dat hij zich niet kon redden. Daarom vroeg hij zich af of er iemand was die hem kon verlossen van het lichaam des doods. Zodra hij besefte dat er iemand moest zijn die hem kon verlossen, was hij al op weg naar de overwinning. Zodra hij zich realiseerde dat zo iemand bestond, zou deze persoon hem onmiddellijk te hulp kunnen komen. Van Gods visie zijn wij volkomen onbreekbaar voor hem. Dit, beste luisteraars, is het eerste wat wij vandaag moeten zien. Wat God aangaat, zijn we dus helemaal en absoluut onbreekbaar. Daarom is het noodzakelijk dat we ook onszelf als absoluut onbreekbaar beschouwen. Prijs God. Zullen we de beoordeling van het kruis nooit kunnen accepteren? Zolang we niet tot deze conclusie zijn gekomen en beseffen dat we volkomen onbereikbaar zijn. En zullen we bovendien onmogelijk kunnen zeggen dat we met Christus gekruisigd zijn. Of dat wij niet langer leven. En die we nog hoop voor onszelf koesteren. Betekent dit dat we onszelf nog als bruikbaar beschouwen. En dat we niet willen toegeven dat we niet langer leven. Ik moet je iets vragen. Ben je bekwaam of ben je onbekwaam? Beste mensen, heb je alle hoop voor jezelf opgegeven? Of denk je nog steeds dat je kunt overwinnen? We hebben al de objectieve feiten gezien. Nu gaan we naar de subjectieve feiten kijken. Het lijkt geen twijfel dat Christus voor jou de overwinning zal behalen. Maar deze overwinning is wel voorwaardelijk. Je moet jezelf namelijk als onbekwaam beschouwen. Ben je bekwaam of ben je onbekwaam? God heeft je in het verleden vele fouten laten begaan. Maar je hart is nog steeds niet dood. Ben je bekwaam of niet? Alles draait nu om deze belangrijke vraag. Of je in de toekomst vooruitgang zult boeken, is ook afhankelijk van deze vraag. Als je in je hart blijft zeggen dat je bekwaam bent en dat je het ook alleen wel aan kan, zal Christus onmogelijk voor jou kunnen leven. Christus kan alleen leven voor hen die absoluut onbekwaam zijn. Overwinning is alleen voor degene die volkomen gefaald hebben. Alleen zij die volkomen hebben gefaald, kunnen overwinnen. God kan onmogelijk overwinnen voor iemand die nog niet volkomen heeft gefaald. Dit is de eerste voorwaarde. Zodra we belijden dat we onbekwaam zijn, is het eerste vervuld. Deze eerste voorwaarde is vervuld. Het is één ding te zeggen dat wij het niet aankunnen, maar het is anders om het niet langer te proberen. Zien we niet dat dit twee verschillende dingen zijn? We kunnen het inderdaad niet aan en we moeten het ook niet langer proberen. Vaak weten we heel goed dat wij het niet aankunnen. Maar blijven we het desondanks proberen. We zullen alleen overwinnen als de volgende voorwaarden vervuld zijn. Ten eerste moeten we beseffen dat we het niet aankunnen. En ten tweede moeten we het niet langer proberen. Zodra we toegeven dat we het niet aankunnen en bovendien niet langer proberen, zullen we overwinnen. Het probleem is dat ook al weten we dat we het niet aankennen, we er toch ons best voor doen. We gebruiken zo graag onze eigen kracht. We menen dat indien we wat meer zouden bidden, we het wel zouden redden. Of indien we wat meer goede voornemens zouden hebben, we wel staande zouden blijven. Maar ook al redden we het niet, we zullen het toch steeds weer blijven proberen. Stel je eens voor dat we hier een voorwerp hebben dat ongeveer 180 kilo weegt. Stel niet verder eens dat je niet meer dan 120 kilo kan tillen. Je kunt dus onmogelijk een gewicht van 180 kilo optillen. Ofschoon vele mensen weten dat een bepaald gewicht niet op kunnen tillen. moeten ze het toch eerst even proberen. Ze zeggen, ik weet wel dat ik het niet red, maar waarom zou ik het niet proberen? Of schoon ze het niet voor elkaar kunnen krijgen, willen ze het toch proberen. Het is één ding. Wanneer iemand het niet redt, maar het is iets heel anders wanneer er zijn pogingen daartoe eenvoudig staken. Juist omdat we het niet redden, is het beter dat we onze pogingen staken. Heer, ik red het niet en het wil het niet eens meer proberen. Ik zal al mijn pogingen staken. Je moet je handen er eenvoudig van afhouden. Het is inderdaad niet zo gemakkelijk om iets op te geven. Maar je weet immers al dat je het niet redt. Nu moet je die positie eenvoudig handhaven en al je pogingen staken. Prijs God. Blijf niet steeds meer proberen. Probeer niet in eigen kracht te overwinnen. We weten dat we het niet aankunnen. Er zal altijd iets zijn dat bij ons ontbreekt. Maar prijs God, de Heere wil het voor ons doen. Staak al je pogingen. Geef je over aan de Heere en vraag God om het voor jou te doen. Maak gebruik van het leven dat God je gegeven heeft. Ga leven vanuit dat nieuwe leven die God ons gegeven heeft. En verzeker, Christus zal voor jou overwinnen. De Heere zei, er ontbreekt nog één ding aan jou. Je weet wat aan jou ontbreekt. Ja, er zijn vele dingen. Het zijn vele dingen. Geef je over aan de Heere Jezus en vraag hem om het voor jou te doen. Vader in de hemel, ik wil u danken, Vader. Ik wil u danken, Vader, o God, dat we mogen inzien dat we het niet aankunnen, God. Dank u, Vader, dat hoe goed onze voornemens ook zijn, Heere, het altijd aan één ding zal ontbreken, Heere, o God. Daarom, o Vader, komen wij deze ochtend tot u. En leggen wij ons leven en alles in uw handen, o mijn God. Heere, we erkennen onze onbekwaamheid, Heere. Maar we weten ook dat u bekwaam bent. We weten, Heer, dat we het niet kunnen redden. Maar we weten, u kunt het doen, o God. Daarom, o Heere, wij vragen, Heere, doe het voor ons, o God. We geven over, Heere. We geven over, Heere. We erkennen dat we hopeloos zijn en dat we uit onszelf niks kunnen doen. O Heere, neem over in ons leven, Vader. Neem over, Heer Jezus, o. En ik dank u voor de overwinning die gij ons zal geven, Vader. In Jezus' naam. Amen en amen.
Amen, broer Iwan. En dit was het gesproken woord door broer Iwan Maknak. Een eerder doorgegeven wordt via Radio Sefanya. Het is nu 3:01. Het is tijd om afscheid van u te nemen. Bedankt voor het luisteren. Goede gezegende nacht wordt u toegewenst. En zo de Heer het leidt, zijn wij morgen wederom met een nieuwe aflevering.